We gaan naar 2 Korinthe hoofdstuk 10. 2 Korinthe hoofdstuk 10. En dat gaan we met elkaar lezen. 2 Korinthe 10 en wel vanaf vers 1. 2 Korinthe 10 vanaf vers 1. En daar staat: maar ik, Paulus, doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus. Ik, die in persoonlijk verkeer schuchter ben, maar op een afstand een groot woord heb tegen u. Ik zou u echter willen vragen dat ik bij mijn komst geen groot woord zal moeten hebben in dat zelfvertrouwen dat ik meen mij te kunnen veroorloven tegenover sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees leven. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot slechten van bolwerken. Zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Gij ziet aan wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf dat even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn. Want al ging ik nog iets verder in het roemen op onze bevoegdheid die de Heer gegeven heeft om u op te bouwen en niet om u af te breken, ik zou niet beschaamd uitkomen. Anders kon het de schijn hebben dat ik u met mijn brieven vrees wilde aanjagen. Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets. Laat wie zoiets zegt bedenken dat wij van dichtbij, als het op daden aankomt, zo zijn als wij uit de verte door onze brieven spreken. Want wij durven ons niet tellen onder of stellen naast sommige van hen die zichzelf aanprijzen. Maar zij meten zich af naar en vergelijken zich met zichzelf, zonder het zelf te begrijpen. Wij daarentegen zullen in ons roemen en de perken niet te buiten gaan, maar binnen de perken van de regel die God ons als beperking gesteld heeft, ook u bereiken. Immers, daar wij niet in de mening verkeren dat wij u niet kunnen bereiken, overschatten wij onszelf niet. Want wij zijn met het evangelie van Christus reeds aan u toe, zonder de perken te buiten te gaan, door te roemen op andere arbeid. Maar wij hebben goede hoop dat wij, als uw geloof blijft toenemen, onder u, ons houdende aan onze regel, een grote naam zullen krijgen, zodat wij nog verder dan bij u het evangelie zullen mogen brengen, zonder ons te beroemen op hetgeen naar de regel die aan anderen is gesteld tot stand was gebracht. Maar wie roemt, roemen in de Heere. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Heere een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan. Tot zover. Ja, heel dit hoofdstuk, hoofdstuk 10... is eigenlijk Paulus verdediging tegen de aantijgingen van zijn tegenstanders die in de gemeente van Korinthe zijn neergestreken. Kijk je over dit hele hoofdstuk, dan beschuldigen ze hem nogal wat een aantal zaken. En verder, ja, ze claimen dat het werk te Korinthe ook eigenlijk geestelijk van hen is. Ze beschuldigen in de eerste plaats hem ervan dat hij naar het vlees leeft. Laten we dat maar bekijken in het eerste deel van dat hoofdstuk, wat loopt van vers 1 tot en met vers 6. En daar neem ik dan alleen maar twee versen uit. Dus 2 Korinthe 10, het eerste gedeelte, vers 1 tot 6. En daar is het middenstuk, is vers 2b en vers 3a. Daar staat: dat ik meen mij te kunnen veroorloven tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees leven. Men is dus van mening dat Paulus en zijn dienstknechten naar het vlees leven. 2 Korinthe 10, dat eerste gedeelte, vers 1 tot en met vers 6. Dus dat eerste gedeelte, zij beschuldigen Paulus ervan dat hij dus naar het vlees leeft. En niet alleen hij, maar ook zijn mededienstknechten. En hij zegt dus, ja, ze zijn wel van mening dat wij naar het vlees leven. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet in strijden naar het vlees. De tweede is waar ze hem van beschuldigen, loopt van vers 7 tot en met vers 11. Zij beschuldigen hem dan ervan dat zijn spreken eigenlijk niets betekent. Dat hij in zijn persoonlijkheid, als je hem ontmoet, heel erg zwak is. Lees maar vers 10, dat is wel de kerntekst daarin. Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets. Dat is wat ze van hem zeggen. En verder, wat zeggen ze dan nog meer? Dat is een claim die ze doen. Ze claimen in het, en dat gaat dan vers 12 tot het vers 18 over, zij claimen dat het werk wat door Korinthe wordt gedaan, dat dat geestelijke werk van hen is en door hen heen is en helemaal niet eigenlijk van Paulus is. Dat dichten ze zichzelf toe. Vers 14b, daar beginnen we dan maar te lezen. Dat wij u niet kunnen bereiken, overschatten wij onszelf niet, want wij zijn met het evangelie van Christus reeds aan u toe, zonder de perken te buiten te gaan, door te roemen op andere arbeid. Dus dat is wat ze doen. Ze roemen op arbeid die niet door hun is verricht, maar door Paulus is verricht in Korinthe. Dat claimen ze. Ze claimen dat werk van Paulus in Korinthe. En Paulus zegt, wij gaan onze perken niet te buiten, maar hun doen dat. Zij gaan de perken te buiten door te roemen op andere arbeid. De arbeid van Paulus claimen zij. Zij doen net of zij de gemeente van Korinthe hebben gesticht. En dat die gemeente van Korinthe helemaal hun geestelijk werk is. Dat is oneerlijk. Dat is vals. Ze maken hem zwart, hij leeft naar het vlees. En ze zeggen ook nog eens een keer, en hij betekent helemaal niks. Want zijn brieven zijn wel gewichtig en krachtig. Maar als je hem persoonlijk ontmoet, zijn spreker stelt niks voor. En zijn persoonlijke verschijning is zwak. Nou, dat is lekker zeg. En de Korintiërs daar, die zijn er helemaal door begeisterd en hollen deze sprekers die daar neergestreken zijn, ja, die hollen ze achterna. Het is duidelijk dat er een groep van buitenaf is binnengetrokken. Dat zie je vaker ook in onze dagen, dat gebeurt elke keer weer hetzelfde. Wat hier in Korinthe gebeurde, is het grote voorbeeld van hoe het tegenwoordig altijd geschiet en in de alle eeuwen hiervoor is geschiet. Sprekers, geestelijke leiders, zogenaamd, komen van buiten naar binnen. Dat zijn binnendringers. En proberen het roer in de gemeente over te nemen. En dat is hier wat hier is geschied in Korinthe. Dat moeten we goed begrijpen. En ze nemen het roer over. Ze nemen de leiding op zich. En ze bekritiseren hier Paulus. Op allerlei punten. En ze halen Paulus helemaal naar beneden. Om zichzelf te verhogen. Dat is ook zo'n echt menselijk standpunt. Altijd de ander naar beneden trekken. Op de ander gaan staan. En zichzelf daardoor verhogen. Paulus weet het allemaal wel. Dat is hem ook allemaal wel bericht. En dan haakt hij op in vers 1. Waar hij zegt. Maar ik, Paulus, doe een beroep op u. Bij de zachtmoedigheid. En de vriendelijkheid van Christus. Die in persoonlijk verkeer schuchter ben, maar op een afstand een groot woord heb tegen u. In het vers 1 gaat hij eigenlijk al op die beschuldiging in, alsof Paulus zo zal zijn, dat hij in de persoonlijke omgang schuchter is, maar dat hij op een afstand, als hij niet bij je is, dan pas durft hij. Dan pas durft hij zich zich groter maken. Eigenlijk beschuldigen ze de Paulus van dat Paulus nederig is, kruiperig is, bescheiden is, gering is, onaanzienlijk is. En dat allemaal in negatieve zin, niet in positieve zin. En Paulus haakt daarop in. Het is hier zo vertaald alsof hij dat van zichzelf zo vindt. Nee, dat is niet zo. Dat is een beetje kromme vertaling. Nee, hij weet dat hij zo wordt neergezet door deze sprekers die in de gemeente van Korinthe zijn binnengekomen en zijn binnengedrongen en het roer zo'n beetje hebben overgenomen en daarvoor het zeggen hebben gekregen in de Korinthische gemeente. En wat ze over die Paulus zeggen. En ze zeggen, als je hem persoonlijk ontmoet, ach, dan stelt hij dus helemaal niks voor. Ja, dan is maar een heel schuchter, een schuchtere man, in persoonlijke verkeer, heel erg bescheiden is, gering is, onaanzienlijk is. Maar pas als hij op een afstand is, niet bij je is, ja dan opeens krijgt hij een grote mond. Hè? Dan gaat hij opeens gewichtig doen, hè? Door middel van zijn brieven die hij schrijft, dan schrik je gewoon van hem. Hè? En dat is in vers 10 nog wel duidelijker neergezet, hè. Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets. Dat is wat ze van hem zeggen. En de gelovigen te Korinthe, die lijken dit te geloven, wat deze binnengedrongen sprekers over Paulus zeggen. Maar is dat wel waar, wat ze over hem zeggen? De Paulus begint ook vers 1 heel duidelijk aan te geven wie hij is door genade en wie wij ook zijn door genade. Maar ik, Paulus, doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus. Paulus zegt dus dat hij de attitude heeft van Christus. En Christus is zachtmoedig. Christelijk is vriendelijk. En wat zegt bijvoorbeeld Matteüs 11, wat zegt hier Jezus daarin? En dat geldt natuurlijk net zo voor ons als voor Paulus. Matteüs hoofdstuk 11. Vers 29. Ik begin met vers 28. Dat is een heel bekend vers. Komt tot mij allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En dan komt het. Neemt mijn juk op u en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja, dat leer je dan van hem. Zachtmoedigheid leer je van hem. Nederigheid leer je van hem. Vriendelijkheid leer je van hem. Dan ben je misschien vanuit jezelf helemaal niet, dat je zo zachtmoedig bent en zo ootmoedig bent en zo langmoedig bent. Daar heb je heel veel geestelijke moed voor nodig. Maar dat zijn de eigenschappen die in het geloof, hè, in de nieuwe mens die we mogen zijn, heel persoonlijk, in een nieuwe schepping naar ons toe komen. Het verandert je karakter. En dat geeft je een attitude, zoals Paulus hier naar voren brengt. Ik doe een beroep bij u op de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus. Ik, Paulus. En dan zegt hij ook, ik die in de persoonlijk verkeer, dat ik hier schuchter ben, een beetje zou vertalen, nederig ben. Ik heb diezelfde attitude als Christus. Als je het zo opvat, dan zou je denken, nou ja, hij weet van zichzelf wel dat hij in zijn persoonlijk optreden helemaal niets voorstelt. Nee, dat bedoelt hij niet. Hij is nederig van hart dan. Hij is zachtmoedig, langmoedig, ootmoedig. Dat is hij allemaal. Zoals Christus langmoedig en ootmoedig en zachtmoedig en nederig van hart is. Zo is hij dat ook. Maar hij weet wel, ondanks dat hij heel vriendelijk is, hè, en heel zachtmoedig ook is, hij weet wel één ding. Op een afstand, en dat is waar, wat ze van hem zeggen, op afstand, via die brieven, heeft hij een groot woord heb ik tegen u. Maar als ze vergeten, deze Korintiërs, dat aan de ene kant de Heer Jezus wel zachtmoedig was, nederig van hart was en in de persoonlijke omgang en verkeer heel erg vriendelijk was. Maar we vergeten niet dat er ook een keerzijde aan zit. Als een Christus bijvoorbeeld, je mag voor mij Matthäus 23 opslaan, waar de Heer Jezus een strafrede houdt tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. Nou, dat ligt er niet om. Christus neemt daar geen blad voor de mond. Hij treedt hard tegen de schriftgeleerden en tegen die fariseeën op, want in de geestelijke dingen staan zij, de mensen van Jeruzalem, staan ze eigenlijk tegen om die Jezus te vinden als hun Messias. En ze bekladden hem, ze maken hem zwart. Het zijn de geestelijke opponenten. Ze zeggen dat hij al die genezingen en al die tekenen en wonderen doet door, ja, door Beelzebul, eigenlijk door de duivel. Ze gaan er wel heel erg ver in. Maar de Christus uiteindelijk genoodzaakt zelfs was om in gelijkenissen te gaan spreken, niet meer rechtstreeks tot de scharen. Nee. Je kan ook gaan naar, naar Johannes 2, waarin die helemaal zich bevindt aan het begin van zijn openbaar optreden, die 3 jaar waarschijnlijk, dat hij opgetreden heeft in het openbaar onder het volk Israël. Hè, nadat hij dan is gedoopt in Johannes 1. En wat is het eerste wat hij doet eigenlijk na Johannes 1, waarin hij gedoopt wordt en de bruiloft te Cana beschreven wordt en water veranderd wordt in wijn. Wat zie je dan in Johannes 2? Wat daarvoor volgt daarna? Ja, dat hij naar de tempel gaat. En wat doet hij? Hij pakt een zweep, hij maakt een zweep en hij geestelt die mensen eruit. En denk je, hoe is het mogelijk? Want Christus is toch zo vriendelijk en zo zachtmoedig? Nee, helemaal niet. Er valt niet met hem te spotten. En hij slaat ze de tempel uit. Hij keert alles anders naar boven. En dit wonderlijk is, dat wordt vaak vergeten. Christus doet dit niet 1 keer in zijn leven. Hij doet het 2 keer. Zo begint hij zijn openbare dienst. Maar zo vlak voor het kruis, zo eindigt hij ook zijn openbare dienst. Maar dat doet hij nog eens een keer. Want ze mogen niet van dat bedehuis een rovershol maken. De tempel. En ja, dat moeten de Corinthiërs zich realiseren. Wat de mensen hier, wat deze sprekers die binnengedrongen zijn, over Paulus zeggen. Hè? Ja, dat wordt verkeerd uitgelegd. Hij is aan de ene kant is hij zachtmoedig. Hè? En is hij vriendelijk, zoals die Jezus ook vriendelijk en zachtmoedig is. En ook moedig en langmoedig is. En dat, zo is Paulus geworden, want hij was zelf een fariseer. Dat is allemaal genade. Die hem geschonken is. Is ook genade die aan ons gegeven wordt als wij zachtmoedig worden van hart. Hè, en nederig worden van hart. Dat is Christus die ons dat leert. Maar vergis je niet, aan de andere kant leert Christus ons ook op te treden. En krachtig op te treden. En niet krachtig alleen maar te zijn in een briefje naar iemand. Maar ook krachtig op te treden recht in zijn gezicht. Zoals Christus krachtig optrad in de tempel. Ondanks dat natuurlijk. Oeh, dat wordt verkeerd uitgelegd. Kom je dan op het journaal? Oh, dan weet ik wel wat de wereld ervan zegt. Maar het gaat niet om wat de wereld ervan zegt. Het gaat erom wat God ervan zegt. Want we hebben een geestelijke strijd. En hier is die geestelijke strijd, in deze gemeente, hè, die staat hier op de voorgrond. Dit is de geestelijke strijd. Hè. Vergis je daarin niet. Komen we nog wel op. Maar ze moeten zich realiseren, deze Corinthiërs, dat als zij zich zo blijven verzetten, samen met deze sprekers die binnengedrongen zijn, tegen het apostelschap van de apostel Paulus, dan zal hij, als hij komt, heel krachtig moeten optreden als apostel. Heel anders dan deze beroemde sprekers en gevierde sprekers, die met schitterende preken spreken, hè, Paulus afschilderen. Daar komen ze dan wel achter, dat het wel even wat anders is. Vers 2. Ik zou u echter willen vragen dat ik bij mijn komst, hij heeft zijn komst, heeft hij aangekondigd en hij komt ook. Ik zou u echter willen vragen dat ik bij mijn komst geen groot woord zou moeten hebben. In dat zelfvertrouwen dat ik meen mij te kunnen veroorloven tegenover sommigen die van mening zijn dat we naar het vlees leven. Ja, hij hoopt niet dat hij dat grote woord, wat hij ook heb opgeschreven in die krachtige, strenge brief, die eigenlijk tussen de eerste en de tweede Korinthebrief is ingeschreven, dat hij niet dat ook daadwerkelijk ten uitvoer zou moeten brengen als hij bij hen is en zij ja, zij zich niet bekeerd hebben met z'n allen van hun weg. Ja, je moet Paulus' zachtmoedigheid en vriendelijkheid, die van Christus is, niet verwarren met de strengheid, de striktheid en ook zeker de hardheid van het optreden namens Christus als apostel. Want Paulus is natuurlijk apostel. En de afgelopen keer hebben we ook even maar stilgestaan bij Petrus, die ook een apostel is. En waar waren die apostelen als gezonden des Heren kenmerkend aan? Ja, ze traden ook op, zoals Petrus ook optrad tegen Ananias en Safira en zij doodvielen aan zijn voeten. Dat speelt ook bij Paulus, net zo goed. En daarom moeten ze wel waar Paulus hen hiervoor waarschuwt, ter harte nemen. En dat niet zomaar naast zich neerleggen. Ja, ze beschuldigen deze sprekers die binnengekomen zijn, beschuldigen Paulus ervan dus dat hij naar het vlees leeft. Ja, wat wil dat nou hier zeggen dat hij naar het vlees leeft? Wat bedoelen ze daar nou mee? Waar beschuldigen ze hem nou exact van? Nou, ze beschuldigen hem ervan, dat laat vers 10 wel zien, en dat is dus, vers 10 nogmaals, want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets. Ze beschuldigen hem dus van een indiscrepantie, dat er iets is wat niet klopt. Dat hij wel in zijn brieven heel krachtig en gewichtig is. En dat zou je dan verwachten in zijn persoonlijk optreden ook, maar dat is hij niet. Ze vinden zijn persoonlijke verschijning maar zwak en zijn spreken, hè, dat betekent niets, zeggen ze. Daar beschuldigen zij hem van, dat hij naar het vlees leeft. Zij beschuldigen hem dus niet van een zonde of zoiets dergelijks, dat hij dingen doet waar Paulus ook bij de Corinthiërs opgewezen heeft, dat de Corinthiërs dingen deden die niet konden, wat openbare zonde in de praktijk was. Nee, daar beschuldigen ze hem niet van. Nee, naar het vlees leven is het vlees volgen. Nogal je laten beïnvloeden door de omstandigheden enzovoort. Maar zegt er 18 vers 3, want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Nee, zo trekt hij niet ten strijde. Natuurlijk, we leven in het vlees. Maar we leven niet naar het vlees. We doen niet inhoudelijk wat het vlees ons zegt te doen. Als je het hele gedeelte zo leest, vers 3, 4 en 5. Wat zegt dat? Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot de slechte van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Dat is zoals Paulus hier ten strijde trekt. Het is natuurlijk een geestelijke strijd. Hij staat hier in een geestelijke strijd. Dit is de geestelijke strijd. Dit is de geestelijke strijd van Efeze 6. Wij hebben niet te strijden, zegt Efeze 6, tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke overheden in de hemelse gewesten. Maar hoe werkt dat, die geestelijke strijd? Waarom zegt hij zo nadrukkelijk, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed? Ook al zie je dat wel voor ogen. Ja, zo doet het zich voor. Het zijn mensen. Mensen die ingeblazen worden door de boze. Mensen die leven echt, zou je kunnen zeggen, naar het vlees. En ook zich laten beïnvloeden. Zich geestelijk laten beïnvloeden door allerlei redeneringen. Door allerlei bedenksels. Wat eigenlijk geen bedenksels zijn zozeer van hunzelf, maar wat geestelijk hen wordt ingeblazen. Om achter hypes achteraan te lopen. Zoals ook in de tegenwoordige tijd dat wordt gepropageerd van menige richting. Dat zijn geestelijke bedenksels, geestelijke redeneringen die niet kloppen. Die niet zijn naar het woord van God. En dat is de geestelijke strijd. Paulus leeft wel in het vlees, maar Paulus strijdt niet naar het vlees, zoals vleeselijke christenen doen, zoals ongelovigen doen, en ook sprekers doen, van de kansel hier in de gemeente van Korinthe. Die allerlei redeneringen hebben, allerlei bedenksels hebben, wat ze zelf bedacht hebben, maar waar ook nog een geestelijke wereld achter staat, die het hen influistert, waar ze naar luisteren, waarbij ze overwicht krijgen op de mensen. Want dat is eigenlijk wat men najaagt. Dat is strijden met woorden. Met redeneringen. En dat zijn wapens. En de wapens naar het vlees, wat je gebruiken kan natuurlijk, dat is intimidatie. Mensen intimideren. En van een kansel af wordt menigmaal geïntimideerd. Of dat betekent in een gemeente, als je daar binnenkomt of binnendringt, en dat zie je dan gebeuren, dat mensen zich binnendrinken, en wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze mensen manipuleren. Dat is heftig hoor. Mensen manipuleren in negatieve zin of positieve zin. Je kan mensen negatief manipuleren. En zeggen, joh, dit deugt allemaal niet en dat is allemaal niet. En je gaat de zaak manipuleren en je gaat mensen op die manier voor je winnen. Of je zegt tegen iemand en die ga je paaien. Dat is ook manipuleren, positieve manipulatie. Dan ga je zeggen, joh, maar die kan je zo goed. Ik zou graag willen dat je dat nu ook hier en daar en zus doet. En maar paaien, zodat je mensen voor je kar spant. Dat is wat heel veel sprekers doen. Of de zaak gewoon bedriegen. Bedrog. Dat zijn allemaal wapenen naar het vlees. Zijn geen geestelijke wapens, maar vleeselijke wapens. Gewoon de zaak bedriegen. De eigen voordelen. Of de boel gewoon oplichten. Financieel oplichten. Gebeurt ook heel veel. Stelen uit de kas. De eigen verrijking. Was in Paulus daar al zo, is nu nog zo. Of heel bedriegelijk leven op nahouden. Of soms verdeeldheid zaaien. Met allerlei dubbelzinnige opmerkingen. Of geruchten verspreiden. Dat doen ze hier ook. Ze gaan geruchten verspreiden over Paulus die niet kloppen. Geruchten verspreiden. Of als ze Paulus ontmoeten, heel huichelachtig zijn. Heel erg huichelen, maar achter iemands rug. Nou, je moet niet weten. Als die persoon de deur uit is, hè, wat dan over hem wordt gezegd. Dus zich heel schijnheilig voordoen. Dat zijn allemaal vleeselijke wapens die ingezet worden door de boze en waar mensen die zich laten verleiden om dat ook daadwerkelijk te gebruiken in de gemeente. En zo is het altijd, hè? Er is niks nieuws onder de zon. Je ziet overal vaak dat mensen, sprekers, komen van buiten hun gemeente binnen, gaan op deze manieren verdeeldheid zaaien en als de verdeeldheid er is, nemen zij het roer over. En de gemeente wordt geschaard bij de grote menigte van gemeenten die ze al, waar ze al zeggenschap op deze wijze over hebben te krijgen. En daar plakken ze dan boven het geestelijke werk des Heren. De geestelijke arbeid des Heren. Ja, dag. Helemaal niet. In Nederland, ook in onze dagen, wordt het heel veel vertoond. Noem maar geen namen. Vleeselijke wapens in de geestelijke strijd, zoals menselijke sluwheid en geslepenheid, welsprekendheid van de kansel, gelikte toespraken, met schitterendheid spreken, welbespraaktheid, of een zeer groot organisatorisch talent hebben, en handig de zaken in de gemeente kunnen regelen, naar je hand kunnen zetten, en dan ook nog voor die hele toestand een geweldige propaganda maken op radio en tv en in krant en weet ik het allemaal. Dat is slim reclame maken, maar heeft niets te maken met de arbeid des Heren. Dat durf ik te zeggen. Daar blijft niets van over. Als door de Heer ontdekt wordt en door het vuur beproefd wordt. Maar al dit soort zaken, al dit soort vleeselijk gedoe, vleeselijke wapens, zijn echt nutteloos en onbruikbaar in de geestelijke arbeid. Maar zo zet men tegenwoordig wel gemeenten neer die men vervolgens gaat runnen als een bedrijf. Alsof het winst moet maken. Dat is hier het geval in Korinthe. Een sprekend voorbeeld. Hoe het niet moet. Ook goed dat het in de Bijbel staat, toch? Deze sprekers, deze leiders zijn dus binnengedrongen in de Korinthische gemeente. Drukken dus Paulus, terwijl hij er niet is, maar ze drukken hem, terwijl het zijn werk is. Drukken ze volledig aan de kant. Ze nemen de zaak wel eens even over. En pikken gewoon, op z'n hollens gezegd, dat werk even in. Ze maken hem zwart en zeggen, dat is ons werk. Wat we hier hebben, wat een geweldige arbeid doen we toch in ons midden. Ik ken verschillende gemeenten. Waar ik sprekers ken die gewoon aan de kant zijn gemanoeuvreerd op deze wijze. En eigenlijk het geestelijk werk wat zij hebben opgezet. Met heel veel moeite en heel veel tranen en heel veel effort. Ja, dat wordt gewoon ingepikt. En de mensen laten zich in zo'n kleine gemeente zich begeisteren. En het wordt toegevoegd aan de grote groep. Maar hoe gaat daar Paulus nou tegenin? Want hij zit wel met een probleem. Hij is niet in Korinthe. Hij gaat er straks wel naartoe. En hij is dan apostel. Dus hij zal optreden. En dan denk ik dat ze zich moeten realiseren wie hij is. Ja, hoe moet hij dat nou aanpakken? Hoe moet hij dat nou bij de Korintiërs onder hun pet zien te krijgen? Dat ze dat doorkrijgen. Dat ze zich realiseren wat hier geestelijk gebeurt. Welke geestelijke strijd in hun midden woedt. En dat is het onderspit aan Delven zijn. Nou, hij gaat hier niet natuurlijk tegen iemand vleeselijke wapens, want hij zegt in vers 4, of vers 3, wij trekken niet en strijden naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God, tot de slechte van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van Gods slechte, elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Ja, hoe treedt hij op? Nou, niet met die vleeselijke wapenen, die ik net al opnoemde, wat je met woorden allemaal kan bereiken en kan doen. Nee, hij gebruikt het geestelijke wapen. Wat is ons geestelijk wapen? Ons geestelijk wapen is het zwaard des geestes, hè, is het woord van God. En zo dienen de bolwerken en de schansen die opgeworpen worden. En hier is dus wat wordt opgeworpen, welke schans. Welk bolwerk is hier gemaakt? Nou, dat bolwerk, die schans van het laag neerzetten van de apostel Paulus. Hem naar beneden halen, hem naar beneden trekken. Hem beschuldigen dus dat hij maar zwak is in zijn optreden, als je hem persoonlijk ontmoet. Hem beschuldigen van dat hij eigenlijk helemaal geen apostel is, gewoon zijn apostelschap aanvallen. Hè? Dat zijn die schansen, dat zijn die redeneringen. Je bent altijd geredeneerd tegen een spreker. En ook naar hetgeen wat hij brengt. Dus altijd hangt dat bij elkaar samen. Het gaat om de boodschap die hij brengt en het gaat om wie hij is. En op allebei de fronten wordt een spreker altijd aangevallen hierop, ook Paulus. Dat zijn die redeneringen. Wie is Paulus? Ja, oh, dat stelt niks voor. Ja, zijn brieven zijn wel gewichtig, joh, en krachtig. Maar als je hem persoonlijk ontmoet, ach joh, als hij op de kansel staat, wat is daar dan te spreken? Dat betekent toch helemaal niks, joh. Zo praten ze over hem. Dat zijn die schansen, dat zijn die redeneringen. En moet je daarmee doen? Ja, die moet je geestelijk aanvallen met het zwaard des geestes in de hand. Met het woord van God. En zo moet je neerhalen. Ja. Je moet het slechte. Elke schans moet worden geslecht. Met de grond gelijk maken. Je moet het met wortel en al uittrekken. Je moet het compleet tegen de vlakte slaan. Dat is wat hier Paulus eigenlijk hier zegt. Met het woord des geestes in je hand. En je moet die redeneringen die je over jou gaan, of over de boodschap die je brengt gaan, die moet je krijgsgevangenen maken en brengen onder de gehoorzaamheid aan wie? Niet onder de gehoorzaamheid aan jou, nee, onder de gehoorzaamheid aan Christus. Want dat heeft geen zin. Het gaat niet om dat mensen gehoorzaam worden aan jou. Nee, het gaat om dat je bent in dienst van God gekomen. Je bent in dienst van Christus. Je gaat niet uit boven Christus. Een dienstner staat niet, een slaaf staat niet boven zijn Heer. Christus is de meester. Maar al die redeneringen, die moet je beetpakken, die over jou gaan, die beschuldigingen. En ook die beschuldigingen die gaan, dat jouw prediking niet zou kloppen, die moet je ontmaskeren. Die moet je brengen en die moet je krijgsgevangenen maken onder gehoorzaamheid aan Christus. Dus dat die gelovigen van Korinthe als het ware wat verder kijken dan hun neus lang is. En er doorheen prikken. geestelijk doorheen zien. En zien waar ze mee te maken hebben. Dat die redeneringen op niks slaan. En wat het doel van die redenering is. Slechten die handel. En onderwerpen deze mensen samen weer terugkeren naar Christus. Onder gehoorzaamheid aan Christus brengen. Dat is wat hij hier zegt. Ja, de geestelijke strijd is altijd tegen hele sluwe redeneringen. En tegen allerlei leugenachtige bedenksels die over de spreker of over zijn boodschap gaan. Het is altijd het bekladden van de spreker en zijn woord. Het zo in discrediet brengen van hem. Dat is de geestelijke strijd. En dan moet je krachtig in optreden. Natuurlijk een spreker aan de ene kant. En dat valt u misschien wel tegen. Nou, een spreker, ja, die is zachtmoedig. Dat heeft hij van Christus geleerd. En zoals ieder kind van God dat van Christus leert, dat je zachtmoedig mag zijn. En een spreker is, als het goed is, vriendelijk. He, dat leer je ook van Christus. Dat zit misschien helemaal niet zo in je aard. Sommige mensen zijn heel erg aardig en vriendelijk van zichzelf uit. Maar ja, er zijn ook talloze die dat niet zijn. Ja, dat leer je allemaal in dat je een nieuwe schepping geworden bent. He, dat leer je allemaal in Christus. En krijg je van hem. Maar aan de andere kant, dat moet je niet vergeten. Je moet ook als dienstknecht van God krachtig zijn. Zeker als je aangevallen wordt. Op jezelf of op je woord. En denk niet dat ik zit hier nou zelf bij, denk nou maar niet dat ik in mijn leven dat niet meegemaakt heb. Oh jawel. En mensen verschillen. Ik weet ook wel dat mensen vaak denken dat ik een heel vriendelijk man ben. Dat ben ik ook. Door genade ben ik een heel vriendelijk man. En ben ook heel zachtmoedig. Maar maak het niet de bond met me. Val me niet persoonlijk aan. Of val niet mijn woord aan. Want dan word ik krachtig en gewichtig. En ik maak je, en de redenering die mensen hebben, ik maak het met de grond gelijk. Ik stoom over iemand heen. Dan. En dat moet ik ook wel. Want dat is de geestelijke strijd. En anders is het niet. Zo moet je dingen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. En dat mensen, en hier ook de Corinthische gemeente, dus samen met Paulus en zijn medewerkers, weer zich onder de gehoorzaamheid van Christus gaan bevinden. Dat Christus de Heer en de Meester is. En hier staat ook, en dan vers 6, als dat geschiet, hè, dat al deze redeneringen ontzenuwd worden en onwaar blijken te zijn, en dat ook de hele poging om de zaak even over te nemen in de Corinthische gemeente door deze maloten van sprekers gewoon mislukt, ja, dan zal deze gemeente samen met Paulus en zijn mededienstknechten ook die ongehoorzaamheid straffen. Vers 6 zegt het ook, hè. En gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen. Nou, daar komt er dan een strafmaat overheen. Het blijft niet ongestraft. Dat is korte met te maken met redeneringen. De consequenties daar ook van aanvaarden. Dan krijg je het ook dat Paulus zegt van vers 7, gij ziet aan wat voor ogen is. Gij ziet aan wat voor ogen is. Ja, je kan het vertalen als een feit, maar de Griekse grammatica geeft ook de mogelijkheid dat je het mag vertalen als een vraag. Beide is grammaticaal goed en wat er nou precies moet wezen weet ook niemand. Dus de ene keer dan wordt het als een feit hier neergeschreven en vertaald. Gij ziet aan wat voor ogen is, maar andere vertalingen, en dat is ook helemaal grammaticaal correct, die zetten het neer als een vraag aan de Corinthiërs. En dan is de vraag meer, ziet gij aan wat voor ogen is? Kijk je nou niet verder? Kijk je nou niet dieper? Corinthiërs, heb je nou niet door wat hier gebeurt? Of je kan ook zeggen, ze zien het niet. En Paulus schrijft, gij ziet aan alleen maar wat voor ogen is. Jullie zien aan alleen maar op het eerste gezicht. En jullie gaan er zomaar achteraan. En in de eerste de beste, kom je later in vers 11, hoofdstuk 11 op, dit en dat predikt, nou, je loopt er allemaal maar achteraan. Jullie zien alleen maar wat voor ogen is. Ja, realiseren de Corinthiërs zich wel wat hier geschiedt. Ja. Paulus zegt dan, en dat gaat dan over die spreker, en blijkbaar is er één bij, want er is altijd één, die de boventoon voert dan. Waarschijnlijk is het wel sprake over een groepje. Kan je wel opmaken uit de Korintische brieven. Maar er is er toch één bij die hier binnengedrongen is. En die eigenlijk de boventoon voert. En daar kan je wel in hier wat flauwer vertaald. Maar je staat indien iemand de vaste overtuiging heeft van Christus te zijn. Dan overwege hij toch ook bij zichzelf dat even goed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn. Ja, diegene die daar binnen gedrongen is met een groepje en die Paulus zo beschuldigt en zichzelf zo verheft, ja, die zou toch ook moeten bedenken dat evengoed hij van Christus is, ook Paulus van Christus is. Eigenlijk wordt hier nog wat meer eigenlijk bedoeld, want we gaan nog eigenlijk wat verder dan wij ons kunnen voorstellen, want die persoon hier, indien iemand de vaste overtuiging heeft van Christus te zijn, dan wordt er eigenlijk, dat klinkt in het Grieks een beetje door, mee bedoeld dat die spreker hier die op de voorgrond getreden is, blijkbaar de vaste overtuiging heeft dat hij minimaal gelijk is aan Paulus. Minimaal gelijk is aan de apostel Paulus. Ja, eigenlijk nog een beetje meer is dan de apostel Paulus. Dat hij zo over Paulus kan oordelen. Hij acht zichzelf eigenlijk nog meer dan Paulus. Dat zit er een beetje in trictie. Maar de Christen zien alleen maar wat voor ogen is. Maar ze moeten dieper kijken. Ze moeten het lek prikken. En ja, Paulus die natuurlijk ze moeten beseffen wie ze voor zich hebben. Want ga je naar Paulus toe in Galaten hoofdstuk 1. Dan begint hij al vers 1. Galaten 1 vers 1. Paulus een apostel. Hij begint meteen met te onderstrepen. Ik ben een apostel. Jullie er allemaal even rekening mee houden, zegt hij. Ik ben een apostel. Paulus een apostel. Niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Christus Jezus en God de Vader. Dat onderstreept hij even. En ook is in vers 11, zegt hij, vers 11. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van de mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Hij zegt, ik heb het evangelie niet van de mens. Het is niet een boodschap van de mens. Ik heb het niet van de mens ontvangen. Of geleerd. Nee, ik heb het gekregen door openbaring van wie? Van Jezus Christus. En geen mens heeft me aangesteld als een apostel. Christus heeft me aangesteld als apostel. En natuurlijk in Galaten 2 wordt dat ook onderkend door Petrus, Jacobus en Johannes. Want hij verwijst daar ook naar in Galaten 2. En dan reiken ze hem ook die broederhand en maken ze een afspraak met hem. Galaten 2 vers 9. En toen zij de genade die mij geschonken was, dat hij apostel geworden is. Op de weg naar Damascus geroepen enzovoort, als apostel en gezonden zou worden naar enzovoort. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkte, reikte Jacobus, Kefas, ook wel Petrus genoemd, en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas, de broederhand. En ik krijg de afspraak, die belangrijk is, wij zouden naar de heidenen, zij naar de besneden gaan. Daar kan ik ook nog een studie over maken, over die afspraak, hebben we al een keer gedaan. Maar laat maar even los, wat allemaal precies betekent. Maar is de afspraak, de regel, wij zouden naar de heidenen en zij naar de besnijdenen, naar de besnedenen gaan. Hij zou naar de onbesnedenheid gaan en zij naar de besnedenen gaan. Dat was de afspraak. En Paulus bevoegdheid hier, als je teruggaat naar 2 Korinthe, hoofdstuk 10, dan zie je dat Paulus bevoegdheid dus nog wel wat verder gaat. Hij is een apostel. En dat is ook onderkend door Jacobus, Petrus en Johannes. Ze hebben hem de broederhand gereikt en ze hebben een afspraak met hem gemaakt. Zeg in vers 8, Want al ging ik nog iets verder in het roemen op onze bevoegdheid, dat is een bevoegdheid als apostel, die de Heer gegeven heeft om u op te bouwen en niet om af te breken, ik zou niet beschaamd uitkomen hoor. Nee. Hij kan er wel wat verder gaan. En hij gaat langzamerhand in het hoofdstuk ook een stukje verder. Want hij laat toch in het hoofdstuk zien wie hij is, met wie ze te maken hebben, deze Corinthiërs. En natuurlijk, hij is niet gekomen om af te breken. Hij is gekomen om op te bouwen. Hij heeft die gemeente ook gesticht. En hij is gekomen om af te breken, maar ze moeten wel oppassen. Nee. En de Corinthiërs, ja, die moeten, ja, net zoals Jacobus en Petrus en Johannes hem de broederhand reikten en het erkende wie hij was, ja, dat moeten de Corinthiërs ook doen. Ze moeten niet de claim van deze criticus, hè, in deze gemeente willen geloven en de claim van Paulus dat hij apostel is verwerpen. Hij heeft de bevoegdheid van een apostel. En ook bij zijn komst in hoofdstuk 13, 2 Korinthe 13, vers 10. Blijf je het weer open dat afstandje zijn of dichtbij zijn. Maar hij is dan dezelfde hoor. Vergis je daar nou niet in. Vers 10. Hierom schrijf ik dit uit de verte, om bij mijn komst niet streng, daar heb je het, niet zwak. Nee, streng, krachtig, te moeten optreden met de bevoegdheid die de Heer mij heeft gegeven om op te bouwen en niet om af te breken. Hetzelfde woord, hè? De Heer heeft mij bevoegdheid gegeven om op te bouwen, niet om af te breken. Hij wil opbouwen. Maar ja, soms moet er wel eens een muurtje weg, hoor. Als je wil opbouwen. En er wordt verkeerd gebouwd. Ja, dan moet er een muurtje weg. Als het werk wordt verknoeid, dan zou je het overnieuw moeten doen. Als mensen het verprutsen, toch? Ja, dat geschiet. Dat schiet meer dan eens. En hier is iemand, die is nog met een groepje het behoorlijk aan het verprutsen daar, zeg. Dat moet je aanpakken. En daar waarschuwt hij voor. En hij gaat dus ietsje verder nog met dat roemen. En hij roemt dan op zijn bevoegdheid die hij wel degelijk heeft. Vers 9. Anders kon het de schijn hebben. Ja, het heeft alleen maar de schijn. Maar dat is niet zo. Anders kon het de schijn hebben dat ik met mijn brieven vrees wilde aanjagen. Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets. Laat wie zoiets zegt bedenken dat wij van dichtbij, als het op daad aankomt, zo zijn als wij uit de verte door onze brieven spreken. Zien in ieder geval dat hij uit de verte door die brieven, ja, vrees misschien wel aanjaagt. En heel krachtig is. En heel streng is. Nou zegt hij zoals ik in mijn brieven ben. Op een grote afstand. Zo ben ik ook van dichtbij hoor. Kijk daarmee uit. Want straks ben ik bij jullie. Maar hij pakt zijn hart aan. Moet hij ook doen. Ja, want anders helpt het niet, hè. Zachte leermeesters, hè, maken stinkende wonden. Ja, het heeft misschien wel de schijn gehad dat hij alleen maar met zijn brieven vrees wilde aanjagen. Nou, is Paulus niet om te doen. Hij wil geen vrees aanjagen. Hij wil niet afbreken. Ja, hij wil opbouwen. Maar dan moeten ze hem wel de gelegenheid toegeven. En niet hun oor zo laten hangen naar deze mensen die van zichzelf vinden. Hè, dat klinkt je ook wel uit door. Dat als zij spreken, joh, dan valt de halve gemeente in katzwijn. Zo geweldig, schitterend spreken deze sprekers. Ja, zo, dat probeerde Paulus natuurlijk altijd te vermijden, hè. Ga je naar 1 Korinthe 1. 1 Korinthe hoofdstuk 1. Dat is zo speelde daar in die Korinthische gemeente. Dat speelde ook in onze dagen. 1 Korinthe 1 vers 17. Zegt niet alleen, want Christus heeft me niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En hoe dan? Ja, en dat niet met wijsheid van woorden, zegt hij. Ja, er waren dus blijkbaar mensen die daar kwamen, en die kwamen met heel veel wijsheid van woorden. En vooral onder de Corinthiërs, onder de Grieken, was wel bespraaktheid. Hè? Met schittering van woorden kunnen spreken. Hè? En prachtige redenvoeringen kunnen houden. Ja, daar kon je zelfs academische studies in volgen. En kon je op de Areopagus, kon je dat beoefenen, dat vak. Dat was bijna een vak. Nou, zulke mensen zijn dus daar binnengedrongen. Die dat vak blijkbaar heel goed beheersten. Daar kon je gewoon niet tegenop. Hoewel bespraakt en netjes ze waren. En met schittering van woorden gewoon kwamen dat mensen werden er gewoon door begeisterd. Is dat wat nieuws tegenwoordig? Nee, helemaal niet. Er zijn sprekers die dan precies spreken wat het publiek graag wil horen. Dat evangelie niet is naar de mens, moet je ook niet spreken naar de mens. En het kruis van Christus is helemaal niet naar de mens. En de boodschap van God is niet naar de mens. Want anders maak je het kruis van Christus tot een holle klank. Ga je alle aandacht op jou vestigen in plaats van op Christus. Dat is wat Paulus hier zegt. Dat deden deze sprekers wel. Ik kan ook erbij lezen in 1 Korinthe 2 vers 4. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Ja, het gaat niet om dat je met meeslepende woorden komt. De mensen zich laten begeisteren erdoor, laten meeslepen erdoor, onder dat moment. En dat ze straks buiten staan nadat ze in een kerkzaal zijn geweest, of waar dan ook. En dat ze zeggen, wat was het weer geweldig, hè? We hebben zo genoten! En waar hebben ze dan van genoten? Moet je dan vragen. En wat was het dan wat je gehoord hebt? Ja, waar hebben ze van genoten? Ja, van die schittering van woorden. Van die meesleperij. Daar hebben ze van genoten. Maar inhoudelijk weten ze niks je te vertellen. Wat de Heer hen heeft verteld of duidelijk heeft gemaakt aan hun hart. Ze zijn niet gegroeid erdoor. Nou, daar moet Paulus niks van hebben. Die zegt, nee, als je dat doet, ja, dan maak je het kruis van Christus tot een holle klank. Dan maak je de hele boodschap van Christus, van de Bijbel, tot een holle klank. En dat is wat men tegenwoordig ook doet. Ze beseffen niet dat spreker, menige spreker die op de kansel staat, beseft zich niet dat hij zo niet mag spreken. En dat hij eigenlijk zich ermee moet houden, zoals Paulus hier zich er ook aan hield. Want wat krijg je dan? Ja, dan krijg je dat het geloof van mensen niet gebouwd wordt, hè, zoals hier staat, op geest en kracht. Ze worden er niet volwassen van in het geloof. Nee, het blijven papkinderen. Nee. Ze groeien niet in hun geloof. En ja, het rust eigenlijk nergens op. En overmorgen, dan kan er maar wat ook in hun leven gebeuren. En hun hele geloof zakt compleet weg. Dat is het trieste ervan. Het is maar voor een moment. En daarna is het over. Zo zegt hij ook in 2 Korinthe 11. En dat is zo'n tegenstelling, want hij gaat natuurlijk wel met dit thema door in hoofdstuk 11. Dat hij te maken heeft met die sprekers daar in Korinthe die zo met schittering van woorden spreken. Waardoor het geloof van de Korinthiërs meer gefundeerd wordt op een gegeven ogenblik in het geloof van wijsheid van mensen. Dan dat en een prachtige redenaarskunst van mensen, dan dat echt gebouwd wordt op Christus zelf, zegt hij in vers 4, 2 Korinthe 11 vers 4, of vers 3, want daar ziet de sluwheid, ziet de geestelijke strijd is daar, hè. Maar ik vrees dat misschien zoals de slang met haar sluwheid even verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Dat doen deze sprekers. Die trekken deze mensen af. Waarvan af? Van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus. En het is de slang die verleidt. Net zoals Eva verleid werd in het paradijs. Die slang kon zo schitterend spreken. Hij was niet alleen de schitterende, de nagash in het Hebreeuws, de schitterende, maar hij kon er met schitterende woorden spreken. En door die schittering liet Eva zich helemaal verblinden. En deze mensen worden ook in Korinthe verblind door die schittering van woorden. En ze worden afgetrokken van het eenvoudige geloof in Christus. Want indien, vers 4, want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt. Nee, ze stellen het allemaal anders voor. En ze prediken ook een andere Jezus. Dat kan ook wel verwachten. Je moet maar eens naar de duivel gaan en hem vragen wie Jezus is. Dan krijg je een mooi verhaal, maar het is niet waar. Die predik echt een andere Jezus. Die predik hem niet als de Christus, die predik hem als Jezus. Ook zo'n kenmerk. Dan zit Jezus voor en Jezus na. Alsof ze Jezus niet kennen als de Christus. En helemaal niet kennen als de Here. Nee, zo sprak Paulus niet over Jezus. In zijn aardse naam. Wat eigenlijk geen enkele eerbied heeft. Zoals de slang geen enkele eerbied heeft voor Christus. Of gij een andere geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen. Ja, een andere geest ontvangen. De geest van het ogenblik. Het begeisterd worden daarvan. Meegesleept worden in prediking. Ja, dat is dat. En ja, men vult daar maar in wat ze allemaal betitelen als de Heilige Geest. Of neergeslagen worden tegenwoordig als de Heilige Geest. Omvervallen, vallen in de Geest. En al dit soort apenkool meer. Wat nergens op slaat. En wat helemaal niet des Heren is. Maar dan moet je bij die slang is te raden gaan. Kijken of die slang, of daar in die domein, dat domein van de slang. Of daar niet mensen neervallen in de Geest. En of dat geen occulte business is. Nou, ik denk het wel. Of gij een andere geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Ja, die boodschap die Paulus niet verkondigde, maar die deze mensen verkondigen, oh, die verdragen ze zeer wel, dat gaat erin als koek. Dat is blijkbaar een evangelie niet naar de mens, terwijl het evangelie wat Paulus bracht, wat we gelezen hebben, niet is naar de mens. En zegt hij, ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergelijkelijke apostelen, ze noemen zich apostels, zijn er niet, ze noemen zichzelf al zo, ben ik dan al onervaren in het spreken, in kennis ben ik het niet. Maar we hebben die alleszins en in alle opzichten bij u openbaar gemaakt. Ben ik dan al onervaren in spreken? Ja, daar beschuldigen ze me van. Hij is als je hoort spreken, joh, die man betekent niks. Ze spreken betekent niks, hij is onervaren in spreken. Zeiden ze van hem. Hij zegt, maar ik wil helemaal niet ervaring spreken overkomen. Laat hij duidelijk in zijn kind de brieven zien, wat we gelezen hebben. Ben ik dan al onervaren spreken? Dat is goed, maar in kennis ben ik het niet. Het gaat om de kennis van God. Kennis van God krijgen. Kennis van Christus krijgen. Volkomen kennis krijgen van Christus. Hem recht leren kennen. Daar gaat het om. En dat is wat hier teloor gaat. Dan krijg je hier nog vers 12. 2 Korintiërs 10 vers 12. Want wij durven ons niet tellen onder of stellen naast sommigen van hen die zichzelf aanprijzen. Eigenlijk zou je hier de vertaling van Philips is wel een mooie vertaling. Die vertaalt het veel ironischer. Nu zou je, als je het zomaar leest en je verdiep je niet eigenlijk in de situatie in de Korinthische gemeente, dan loop je de kans dat je het verkeerd interpreteert. Dat je denkt dat Paulus echt zichzelf niet durft te tellen onder of te stellen naast sommigen. Van hen die zichzelf aanprijzen in de Korinthische gemeente. Met aanbevelingsbrieven zijn gekomen. Die ze misschien wel zelf nog geschreven hebben ook. Hè, en die zeggen, kijk hoe goed ik ben. En zo binnengedrongen zijn in die gemeente. Nee, Philips die vertaalt het veel ironischer. Zo van, dat Paulus schrijft. Natuurlijk durven wij ons niet tellen onder of stellen. Na sommigen van hen die zichzelf aanprijzen. Uiteraard durven we dat niet. Maar staat dat natuurlijk mijlenver ver boven. Maar hij schrijft het ironisch. En die ironie, die klinkt niet door eigenlijk in vers 12, in deze vertaling. Maar goed. Want wij durven ons niet tellen onder of stellen na sommigen van hen die zichzelf aanprijzen. Maar zij, die zichzelf aanprijzen, meten zich af naar en vergelijken zich met zichzelf zonder het zelf te begrijpen. Oh, ze hebben zo'n eigen dunk van zichzelf. Het is niet te geloven. Ze meten zichzelf wat aan. Daar word je gewoon koud van. Ze blazen zo verschrikkelijk hoog van de toren. Ze meten zich zoveel aan en vergelijken zichzelf met zichzelf. Ze begrijpen zelf niet waar ze mee bezig zijn of wie ze zelf zijn. Het is een triest verwoorden. Wij daarentegen zullen in ons roemen de perken niet te buiten gaan. Ik krijg hier over perken. Maar je moet de perk niet te buiten gaan. Je moet precies blijven binnen de perken die God je gegeven hebt. En je gaat hier lezen een paar keer over dat woord perken en een paar keer over het woord regel. Laat het eerst maar eens lezen vanaf vers 13 tot en met vers 16. Let dan op die perken en die regel. Wij daarentegen zullen in ons roemen de perken niet te buiten gaan. Maar binnen de perken van de regel, die God ons als beperking gesteld heeft, ook u bereiken. Immers daar wij niet in de mening verkeren dat wij u niet kunnen bereiken, overschatten wij onszelf niet. Want wij zijn met het evangelie van Christus reeds aan u toe, zonder de perken te buiten te gaan, door te roemen op andere arbeid. Maar wij hebben goede hoop dat wij, als uw geloof blijft toenemen onder u, ons houden aan onze regel, onder u een grote naam zullen krijgen, zodat wij nog verder dan bij u het evangelie zullen mogen brengen, zonder ons te beroemen op hetgeen naar de regel die aan anderen is gesteld tot stand was gebracht. Ja, je leest hier een paar keer over dat woord perken en een paar keer over het woord regel. Het woord perken komt 3 keer voor in vers 13, 1 keer in 15. Het woord regel komt 1 keer voor in 13, 1 keer voor in 15, 1 keer voor in 16. Wat zijn nou die perken? Wat is nou die regel? Nou, die perken, ja, daar hebben we over gelezen in Galaten 2 vers 9 al. Dat is die perken, dat is die afspraak die hij persoonlijk met Petrus, Jacobus en Johannes afgesproken heeft. Dat is die afspraak. Wat zouden ze doen? Laten we het nog maar eens lezen. Galaten 2 vers 9. Waar zouden ze zich aan houden? Toen ze hem de broederrand reikten, Galaten 2 vers 9, en toen ze naar de genade die mij geschonken was opmerkte, reikten Jacobus, Kefas en Johannes, die versteunpilaren golden mij en Barnabas de moederhand, wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan. En hij moest zijn perken niet te buiten gaan, dat was perk. Dat was zijn perk. Hij zou naar de heidenen gaan. Er was nog een perkje bij. Vers 10. Alleen moesten wij de armen blijven gedenken. En ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. Heeft ook gedaan. En wonderlijk is de afgelopen keer. Hebben we bij 2 hoofdstukken stilgestaan. Bij 2 Korinthe 8 en 2 Korinthe 9. Waar het ging over de collecte voor Jeruzalem. Collecte voor de armen. Nou, dat heeft hij ook beijverd om te doen. Vooral te doen. Is hij ook nagekomen. Maar zijn perk was om naar de heidenen te gaan. Dus dat is het perk. Wat is dan de regel? Wat is nou de regel die Paulus zichzelf altijd voornam? Hij ging naar de heidenen en de regel is, hij ging daar pionierswerk alleen maar doen. Alleen maar pionierswerk doen. Niets anders. Wat bedoelt hij daarmee? Zoek maar eens op handen. Romeinen 15. Romeinen 15. Vers 20. Ik stelde er mijn eer in het te verkondigen, dat evangelie, van het voorgaande vers, het evangelie van Christus. Ik stelde er mijn eer in het te verkondigen, doch zo dat ik niet optrad waar de naam van Christus reeds genoemd was, om niet op eens anders fundament te bouwen. Dat deed hij niet. Hij ging niet op een ander fundament, wat een ander al had gelegd met het evangelie, daarop ging Paulus niet bouwen. Nee, Paulus ging alleen pionierswerk doen als zendeling, zou ik maar zeggen, als apostel, als de gezondene. Hij ging alleen naar plaatsen waar het evangelie nog niet gepredikt was, waar het nog niet bekend was. Dat was zijn regel. En hij stelde mijn eer in om het evangelie te verkondigen, doch zo dat ik niet optrad waar de naam van Christus reeds genoemd was, om niet op eens anders fundament te bouwen. Hij wilde niet op het fundament die een ander al had gelegd verder bouwen. En dan bijvoorbeeld gaan claimen, dat is mijn werk. Nee, dat kan je dan niet claimen, hè. Als iemand als fundament hebt gelegd, kan je dat nog alleen maar opbouwen. Maar Paulus was niet gezond om te bouwen op fundamenten die anderen al hadden gelegd. Nee, hij was een fundamentlegger. Hij stichtte gemeenten. En dat is die regel die in deze verzen staan. Maar daarom het nog eens lezen of het begrijpen. Vers 13. Wij daarentegen zullen in ons roemen, hij wil best roemen over zijn werk, de perken niet te buiten gaan. Hij wil precies blijven binnen de perken. Hij wil blijven binnen de opdracht die hij van de Heere Jezus Christus heeft gekregen, om een apostel te zijn onder de heidenen. Om daar pionierswerk te doen. Om gemeenten daar te stichten. Wij daarentegen zullen in ons roemen de perken niet te buiten gaan, maar binnen de perken van de regel. En wat is dan de regel? Dat hij alleen maar naar die steden en dorpen gaat, die nog niet door het evangelie bereikt zijn, daar gaat hij pionieren. Daar gaat hij stichten en bouwen. Vers 13 nogmaals, maar binnen de perken van de regel die God ons als beperking gesteld heeft, ook u bereiken. Ja, want de Corinthiërs moeten bereikt worden weer, want hij is niet alleen maar gekomen om het fundament te leggen, maar ook om op te bouwen. Zo'n gemeente moet verder gebouwd worden en het dreigt daar afgebroken te worden. Vers 14. Immers daar wij niet in de mening verkeren dat wij het niet kunnen bereiken, overschatten wij onszelf niet, want we zijn met het evangelie van Christus reeds aan u toe zonder de perken te buiten te gaan, door te roemen op ander werk. Ja, je moet je voorstellen, Corinthiërs, dat Paulus nu, hij jullie deze brieven schrijft, dat hij opeens werk van een ander wil inpikken of zo. Hij gaat zijn perkje niet te buiten. Zijn perkje, Corinthië, jullie behoren tot zijn perk. Jullie zijn zijn werk. En niet het werk van een ander. Niet de arbeid van een ander. Ja, die binnengedrongen sprekers bij jullie, ja, die gaan hun boekje te buiten. Die gaan roemen over ander werk, over werk van een ander, over het werk van de apostel Paulus. Maar we hebben goede hoop dat wij als uw geloof blijft toenemen, en jullie elke redenering en elke schans, elk bedenksel, elk bolwerk brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en al die bedenksels en die redeneringen en die schans die opgeworpen worden, allemaal slechte, en tegen de vlakte gooien, en met de grond gelijk maken. Ja, als je zo blijft toenemen in je geloof, onder u, ons houdende aan onze regel, en wat is die regel? Ja, dat dit zijn werk is, dat hij pionierswerk moet doen. Onder u een grote naam zullen krijgen. Waarom zou hij dan ook onder de Corinthiërs een grote naam krijgen? Zodat wij nog verder bij u het evangelie zullen mogen brengen. Bij de Corinthiërs, ja, om het op te bouwen. Maar verder ook om het verder uit te bouwen, want hij is een pionier. En de hele Balkan, die heeft van het evangelie nog niet gehoord. Denk maar aan Joegoslavië enzovoort. Dat had hij misschien ook wel voor ogen, om daarheen te trekken. En vanuit Korinthe daarheen te trekken. Als hij bij hen op bezoek was geweest. En gesterkt door hen te worden, enzovoort. En zo zijn werk verder weer uit te breiden. Dan zou hij een grote naam krijgen. Niet alleen omdat hij Corinthe heeft gesticht en opgebouwd. En ja, wat daar door anderen helaas soms verkeerd werd gebouwd, weer moest afbreken, opnieuw moest opbouwen. Maar goed, hij is niet gekomen om alleen maar af te breken. Hij is gekomen om op te bouwen.
En zou die roem krijgen in heel zijn werk, want hij zou een grote naam krijgen onder u, zodat wij nog verder dan bij u het evangelie zullen mogen brengen. In heel de Balkan. Zonder ons te beroemen op hetgeen naar de regel die aan anderen is gesteld tot stand was gebracht. Ja, zonder dat dat wil zeggen dat anderen niet mogen pionieren. Natuurlijk mogen pionieren. Maar Korinthe is niet het pionierswerk van die mensen die hier binnengedrongen zijn. Het is het pionierswerk van Paulus. Ik volg nog vers 17 en 18. Maar wie roemt, roemen in de Heere. Want niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Heere een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan. Ja, het is Gods werk, uiteindelijk. Het is natuurlijk nooit ons werk. Het is ook niet het werk van de apostel Paulus. Die doet het maar in genade. Die roemt roem in de Heere, aanhaling uit Jeremia. Want wie niet wie zichzelf aanbeveelt, doch wie van de Heere een aanbeveling ontvangt, heeft de proef doorstaan. Ja, deze mensen beveelden zichzelf aan. Vers 12 hier. Maar zij meten, vers 12b, maar zij meten zich af naar en vergelijken zich met zichzelf zonder zelf te begrijpen. Ja, zij bevelen zichzelf aan. Kijk eens hoe goed wij zijn. Ja, als je jezelf aanbeveelt, hè, jezelf aanprijst, ja, dat is helemaal geen enkele aanbeveling. Nee, Paulus roem is bij de Heere. Dan pas als de Heere tevreden over je is, ja, dan heb je de proef doorstaan. En de Heere beveelt je aan. Ja. Ga dan maar eens terug naar Romeinen 15. Als je ziet over wat Paulus over zijn roem zegt, waar zijn roem ligt. Ja, zijn roem ligt dan bij God. Romeinen 15. Romeinen 15. Vers 17. Mijn roem bij God is dan ook in Christus Jezus. Want ik zal niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft. Om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des geestes. Zo heb ik van Jeruzalem uit rondreizende tot Illyrië toe de prediking van het evangelie van Christus volbracht. Ja. Zijn roem bij God is, staat hier dus ook, is dan ook in Christus Jezus. En hij roemt niet in zichzelf, hij roemt in de Heere. Waarom roemt hij in de Heere? Nou, vers 18 zegt het duidelijk, hè. Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft. Het is Christus die het door Paulus bewerkt heeft. Het is ook Christus die het altijd door ons doet. Het is zijn werk. Het is zijn roem, niet onze roem. We zijn maar een instrument in zijn hand. Niks meer. En dat beseft Paulus. En dan gaat hij spreken tegenover anderen, hè, wat hij allemaal, hè, heeft bereikt en wat een geweldige geestelijke arbeid hij heeft verricht. Zo hoor je Paulus nooit spreken. En nooit over zijn zendingsreizen verhalen. Hè. Als je gaat naar Handelingen hoofdstuk 14, dan komt hij terug van die eerste zendingsreis. Handelingen 14. En let goed op hoe ze dat doen. Handelingen 14. Vers 27. Handelingen 14, vers 27. En daar aangekomen riepen zij de gemeente bijeen en gaven verslag van al wat God met hen gedaan had en dat hij ook voor de heidenen een deur des geloofs had geopend. Ze beginnen het verhaal, ze roepen de gemeente bijeen. Ze komen terug hier in Antiochië. En ze gaan verhalen over de zendingsreis die ze gemaakt hebben. En wat zeggen ze nou heel duidelijk? Dat valt misschien niet zo op bij ons, maar hij zegt toch heel duidelijk. En daar aangekomen riepen ze de gemeente bijeen en gaven verslag van al wat zij gedaan hadden. Nee, dat staat er niet. Al wat God met hen gedaan had. En dat hij, niet zij, maar hij ook voor de heidenen een deur des geloofs had geopend. Ze begon niet te spreken over zichzelf, hoe goed zij wel niet waren. Nee, ze gaven alle eer aan de Heere, alle roem aan hem. En dat is waar het om gaat. En dat is de geestelijke houding van de apostel Paulus. En zo probeert hij ook hier, als ware, de Corinthiërs uit die blindheid, die geestelijke blindheid, waar ze blijkbaar in terechtgekomen zijn, waar ze door begeisterd zijn geworden, net zoals de slang, Eva verleidde, en ze afgebracht werden aan de loutere en eenvoudige toewijding van hun hart aan Christus, en andere zaken begonnen na te lopen, en dat allemaal prachtig vonden. Ik weet niet wat de uitkomst daarvan is geweest. Uiteindelijk, dat weten we niet, of de kinderse gemeente hier naar hebben willen luisteren. Oh, dat is best moeilijk. Want we zien hierin terug, en daarom is het belangrijk dat deze brief in de Bijbel staat. Ja, we zien het helemaal terug, notabene in onze dagen. En wat mij altijd zo ongelooflijk raakt, is dat juist in groeperingen en gemeenten, waar die Korinthebrieven zo gelezen worden, toch op de een of andere manier dit niet wordt gelezen. Ik wil dat juist dit ook bij hen juist zo van toepassing is. Amen. We gaan met elkaar danken. Ja, Heer Jezus, we danken u dat ook dit gedeelte, zo'n hoofdstuk en nog meer eromheen, in uw woord opgenomen is als een waarschuwing voor ons. Dat ook wij, Heer Jezus, in een houding blijven, dat wij niet gaan roemen in onszelf, maar dat we altijd zullen blijven roemen in u, want het is u die uw werk door ons heen doet, en dat is alleen maar genade. Ja, Jezus, dat is een geestelijke beproeving. Zeker, Heer Jezus, als we geconfronteerd worden met de geestelijke strijd. Een geestelijke strijd die er altijd is en die altijd gaat, Heer Jezus, om uw werk wat aangevallen wordt. Waardoor wij aangevallen worden en wij ook persoonlijk in discrediet worden trachten, dat we in discrediet worden gebracht. En dat onze boodschap in discrediet wordt gebracht. En dat wij als betekenisloos als waarde worden afgeschilderd. En dat we niks voorstellen. En dat onze prediking niks voorstelt. Alsof u niks voorstelt. En we zien om ons heen, Heer, hoeveel kerken en groeperingen, ja, tegenwoordig, ja, het lijkt wel dat ze, ja, op eenzelfde wijze omver worden geworpen geestelijk. En dat er een heel andere evangelie binnenkomt. Een heel andere boodschap. En dat daarin u als een hele andere Jezus wordt afgeschilderd. En dat men inderdaad van die toewijding aan u wordt afgeleid. Dat is een hele geestelijke verleiding. Heer, wilt u ons daarin helpen om, als we in contact komen met broeders en zusters die daar achteraan hollen, dat we precies dan weten wat we wel en niet precies moeten zeggen. Zoals Paulus hier ook, ja, zich met u heeft afgevraagd en onder tranen deze brief schreef, hoe hij de dingen aan die Corinthiërs moest uitleggen, dat ze geestelijk niet bleven zien op wat voor ogen is, maar dat ze verder moesten kijken wat er geestelijk eigenlijk aan de hand is, welke geestelijke strijd er woedt. En dat het gaat, Heer Jezus, uiteindelijk om u en om, ja, om de gemeente. We danken, Heer Jezus, dat we u kennen en door genade zo aangelijnd door u blijven, zodat we in een dichte, nauwe gemeenschap met u mogen wandelen en dat u kans heeft gezien om betijds altijd ons de ogen ervoor te openen en ons te leiden op een andere weg dan zoveel helaas gaan, en dat we steeds u beter en nog groter en heerlijker leren kennen. Maar we hebben ook de opdracht, Heer, om in deze wereld ook zo menig kind van God, die hier rond dwaalt als ware,
die onder een geestelijke beïnvloeding komt, om die geestelijke strijd wel degelijk aan te gaan en het zwaard des geestes op ons te nemen. Heer, geef ons dan genade daarin en laten we ons ook voorbereiden daarop, zodat we uw woord ook daadwerkelijk krachtig kunnen toepassen en dat we de geestelijke strijd niet zullen schuwen. Wetende, Heer Jezus, dat gij naast ons staat en dat gij met ons meestrijdt. Heer, maak zo met ons deze dag verder alles vriendelijk wel en breng ons ook vanavond weer bijeen. Dat vragen we zo uit genade. Amen.